Scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2022 is begonnen en dat is een mooi moment om terug te blikken, vooruit te kijken. En daarom dopen we BNR's Big Five de eerste twee weken van dit jaar om tot de Big Ten. En spreken Art Rooijakkers en ik, de mensen die ons inspireren. En bovendien mensen die een bijzonder en bewogen jaar achter de rug hebben. Maar ook dit jaar een belangrijke rol spelen. Wat zijn hun lessen van 2021? En wat is hun visie voor dit jaar om dit jaar tot een succesjaar te maken? En dat nieuwe jaar trap ik af met niemand minder dan Annemarie Jorritsma, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer en als voormalig burgemeester en minister een zeer ervaren bestuurder. Dat bracht haar in 2021 natuurlijk ook aan tafel als verkenner van het nieuwe kabinet. Annemarie, van harte welkom.
Goedemorgen.
En gelukkig nieuwjaar. Toch nog even via
insgelijks,
deze he? Weg.
Heel goed 2022 toegewend.
Ja, heb je iets met dit moment nog? Goede voornemens of dat soort dingen?
Nou, voorlopig alleen maar kilo's kwijtraken van de kerst. Maar goed,
dan kunnen we allemaal elkaar de hand geven.
Zo
absoluut.
Is dat.
Ik ga trouwens niet volgende week, maar de week daarna een week maken over gezonde leefstijl.
Okay.
Dus dan
ik zal luisteren.
Kunnen de luisteraars ook bij ons terecht. Ik ga natuurlijk zo meteen echt ook met je hebben over de sfeer in politiek Den Haag, de cultuur. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. We hebben overigens afgesproken elkaar te tutoyeren. Allereerst, wat vind je het allerbelangrijkste dat er in 2022 politiek gezien moet gebeuren?
Nou, er ligt nu een prachtig plan. En het allerbelangrijkste is dat dat zo gauw mogelijk omgezet wordt in echte acties. Want het regeerakkoord is veel meer beleidsmatig geworden. En ja, nu moeten de ministers aan de bak. En we hebben er genoeg, dus volgens mij kunnen ze aan de slag.
Mooi, dan gaan we zo meteen ook bespreken wat er dan moet gebeuren qua uitdagingen en taken die uitgevoerd moeten worden. Het tweede wat ik van je wil weten, 2021 was natuurlijk ook het jaar van lockdowns. En nu nog steeds, we zitten er nog middenin. En nou woon je samen met je kinderen, voor de mensen die dat niet weten, en kleinkinderen in één huis. Dat is een zogenaamde kangoeroewoning.
Nou, dat is het niet echt, maar het is wel zo'n soort drie huizen erin.
Drie huizen. En dan 10 mensen bij elkaar. Hoe bevalt dat tijdens een lockdown?
Nou ja, dat is op zich natuurlijk ontzettend prettig. Je bent eigenlijk één bubbel. Waren het niet dat net vorige week 2 van ons corona hadden opgelopen. Dus daar hebben de 2, de een in zijn atelier en de ander in zijn slaapkamer. Een jongen van net 14, die heeft 10 dagen op zijn slaapkamer opgesloten gezeten in isolatie. Maar waar ik wel trots op ben, is ze hebben het zo goed gedaan dat ze niemand van ons besmet hebben. Ze zijn het door slordigheid opgelopen. Hartstikke jammer, echt sneu. Maar ik ben er toch wel trots op dat ze niemand verder besmet hebben.
Dat zij zo keurig zich hebben
ze hebben
aan
zich
de maatregelen.
En wij houden ons ook gewoon heel streng aan de regels.
Ja.
Dus ook thuis, dat betekent ook dat de afgelopen weken oud en nieuw hebben mijn echtgenoot en ik samen in onze kamer gezeten. En hebben we niet met z'n allen in één kamer gezeten, wat we normaal eigenlijk altijd doen. En we hebben op afstand gezeten. Ik heb ze niemand geknuffeld, wat ik ook altijd heel graag doe. Maar het kan even niet. Dus we doen even rustig aan. En
dat is natuurlijk gewoon het belangrijkste, dat we ons houden aan maatregelen.
Ja.
Maar toch, hè, als je kijkt nu naar onze samenleving. Hè? Want we blikken terug en we kijken vooruit in dit uur. Wat doet dit met een samenleving, denk je? En ook met kinderen die nu ook in onzekerheid zitten, mogen weer naar school?
Mogen weer naar school, ja. Ik hoop dat de scholen opengaan. Want het is voor de kinderen toch wel heel heftig. Ik denk dat ze het heel lang eigenlijk best wel heel goed konden. En ook de meeste kinderen, daar gaat het ook best wel heel goed mee. En die ouders zorgen goed voor ze. Maar er zijn natuurlijk ook kinderen waar dat anders ligt. En waar problemen zijn. En waar thuis niet de oplossing is en school wel. En daarom hoop ik ook dat toch die kinderen ook dadelijk weer naar school kunnen. En anders moet je iets bedenken voor die kinderen.
Ja.
Maar ik denk zelf eigenlijk dat, kijk, als de rest van de maatschappij zich nou eens een beetje aan die regels zou houden, dan zouden die scholen ook veel makkelijker open kunnen. Want
Het
betekent gewoon dat je dan thuis iets voorzichtiger moet zijn. Ja, het is nou een keer.
Ligt er ook een taak voor het nieuwe kabinet, hè? Dat we toch meer moeten leren leven met een virus?
Nou, kijk, er wordt op dit moment, geloof ik, nagedacht over een langetermijnsplan.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd denk ik, je kan elk langetermijnsplan maken, maar soms gebeurt er iets heel onverwacht, zoals nu de afgelopen periode met die nieuwe, met de Omicron-variant, waar niemand natuurlijk op gerekend had dat die zo om zich heen zou slaan. En dat kan altijd weer gebeuren. Dus dat is het lastige. Tegelijkertijd denk ik, waar je veel over na moet denken, is hoe je kan zorgen dat als er weer iets nieuws komt, hoe je sneller kunt isoleren, bijvoorbeeld. En dat, is, ja, dat kunnen we wel leren van sommige landen in Azië. Zoals Zuid-Korea heeft toen corona toesloeg onmiddellijk geïsoleerd. Daar waren wij natuurlijk nog helemaal niet op voorbereid, omdat we dat gewoon allemaal nog nooit mee hadden gemaakt. En dat zou je een volgende keer, denk ik,
wel beter sneller kunnen doen.
Dat denk ik wel, dat je dat beter kan
doen. Ja, ik merk ook, ook onze luisteraars zijn veel ondernemers bij, hè, natuurlijk. Ja. En die hebben gewoon een hartstikke moeilijk jaar gehad. En
althans,
nu nog steeds.
Deel,
en sommigen hebben het heel goed gedaan. Hè,
ja,
dus dat is ook.
Het is dubbel.
Heel dubbel.
Ja.
Toch, hè, die formatie, waar jij natuurlijk aan het begin stond als verkenner samen met Kasia Olongen, heeft natuurlijk heel lang geduurd, de langste ooit. Past dat eigenlijk, vind je, als je terugkijkt bij de moeilijkheden waar we nu mee kampen?
Nee, maar het past nooit. Het past eigenlijk nooit. Zo'n lange formatie is gewoon niet fijn. Aan de andere kant, en daar heb ik dan wel even bij gezeten. Ik heb gezien hoe zeer de verhoudingen verpest waren toen ze begonnen. Eigenlijk is, als ik terugkijk, denk ik wel eens, de campagne is begonnen na de verkiezingen in plaats van voor de verkiezingen. Het leek wel alsof de profileringsdrang na de verkiezingen groter was dan voor de verkiezingen. En dat betekent dus dat blijkbaar heel veel tijd nodig is om weer te normaliseren. En ja, het is nou één keer zo, in de politiek kun je echt alleen maar goed compromissen sluiten als ook de persoonlijke verhoudingen op orde zijn. Ik ben ooit begonnen, heel lang geleden, in de gemeenteraad van Bolsward. Daar waren de verhoudingen toen ik binnenkwam zeer verziekt. Ja, dat leidt tot niks. Want dan je kan niet, je kan geen compromissen sluiten met mensen waar je ruzie mee maakt.
Ja.
Dat gaat gewoon niet lukken.
Nee. Dus en waar komt dat? Want dit was ook de frustratie van de rest van Nederland. Van we wilden door met dingen.
Ja.
En we zagen dat geruzie allemaal onderling. Ja. Heb je een verklaring voor waarom dat zo was?
Nou, kijk, het is niet alleen in Nederland zo. Hè. We zien dat politiek gezien het overal, bijna overal op de wereld. Als je kijkt naar Amerika, als je naar het Verenigd Koninkrijk kijkt, maar ook naar Duitsland, zelfs in Frankrijk, dan zie je allemaal dat we blijkbaar in een soort van transitieperiode zitten. Ja, ik denk wel eens soms, heel vroeger zou er een oorlog uitgebroken zijn. En nu lossen we dat gelukkig toch op door praten en uiteindelijk tot elkaar komen. Maar het is een lastige periode. En dat heeft ook iets te maken met de economie, denk ik. Ik denk zelf, of we zitten in een energietransitie. We moeten anders omgaan met de energie. We zitten in een klimaattransitie waar we ook anders mee om moeten gaan. Dus er is van alles aan de hand in de buitenwereld, wat zich natuurlijk ook vertaalt in de binnenwereld. Dus ik denk dat dat wel een van de oorzaken is. Van
waarom het zo ontzettend gespannen
is.
En dat het dus op de persoonlijke verhoudingen wordt gespeeld.
Ja, dat leidt tot slechtere persoonlijke verhoudingen. Nou, één ding wat ik hoop dat het nieuwe kabinet vooral zal gaan doen, is proberen te investeren in die persoonlijke verhoudingen. Zowel binnen de coalitie, maar ook met de oppositie. De oppositie moet ook, en ik hoop dat de oppositie daar ook toe bereid is. En dat zal voor een deel niet lukken. Sommige partijen willen ook helemaal niet graag samenwerken, maar andere partijen wel. En ik hoop dat men toch weer een werkbare sfeer weet te creëren.
Ja, en hoe zou je dat kunnen doen? Heb je met al jouw bestuurlijke ervaring daar ook op een moment ervaring mee opgedaan hoe je tot dat punt komt?
Nou ja, als ik kijk naar het regeerakkoord, dan biedt dat wel heel veel mogelijkheden om met eigenlijk allerlei partijen op onderdelen samen te werken. Je hoeft dan niet over het geheel die samenwerking te vinden. Maar op onderdelen zitten er voor iedereen. Er zit voor iedereen wel wat wils in.
Ja, maar als het over de persoon. Hè, ik bedoel, je kan. Is er ook vaak met een structuur die je binnen een organisatie kan veranderen. Maar als de cultuur niet verandert, dan kan je die structuur van alles doen, maar gebeurt er niks.
Maar daarom denk ik dus dat het nieuwe kabinet daar wel kansen voor heeft. Ik vind zelf het team ontzettend interessant. Het ziet er ook, het is nieuw, echt nieuw. Er zit vrijwel allemaal nieuwe ministers. Mensen met een heel andere achtergrond dan tot nu toe. Veel jonge mensen. Ik ben wel heel trots op mijn eigen partij. Hoe dat betreft, we hebben echt wel hartstikke jonge mensen erin. Een nieuwe generatie. En die hebben kijken toch ook een beetje anders aan tegen de wereld dan de oudjes, als ik het zomaar mag zeggen. En met de oudjes bedoel ik ook de mensen die wat langer in de politiek zitten.
Ja, want ik geloof dat de gemiddelde leeftijd wel iets omhoog is gegaan trouwens.
Ja, maar die wordt dan niet door mijn partij veroorzaakt, zeg ik nou even.
Oké.
Nee, maar ja. Er zitten een aantal mensen, en dat is ook alweer heel spannend, want er komen een flink aantal mensen in die überhaupt geen politieke ervaring hebben.
Nee, want we hebben het natuurlijk over Robert Dijkgraaf en Ernst Kuipers. Ja. Vind je dat, denk je van, wauw, wat een goede zet dat D66 die namen erbij heeft gehaald?
Nou, laat ik zeggen dat ik het spannend vind.
Wat is de spanning?
Oh, het zijn mensen die hun sporen verdiend hebben in het vak waar ze vandaan komen. Maar politiek natuurlijk nog nooit iets gedaan hebben. En dat is wel heel spannend. Dus we zullen het zien. Ik hoop dat het goed gaat.
Wat zou je ze adviseren?
Nou, goed, een paar oude rotten even consulteren, zou ik zeggen.
Mogen ze je bellen?
Ze mogen me bellen. Ja, ik heb dat overigens toen ik zelf minister werd. Toen was ik wel heel lang al Kamerlid geweest. Toen ik was al 12 jaar Kamerlid geweest. Toch heb ik toen Jan de Koning gebeld. Dat was een oude rot minister.
Ja.
En gevraagd, Jan, wat moet ik doen? Gewoon iemand niet van mijn eigen partij, iemand van buiten, waarvan ik dacht, nou, die kan me best eens even een beetje helpen om mij te introduceren bij het bestuur. Want dat had ik nog nooit gedaan. Besturen had ik toen nog nooit gedaan. En kijk, deze heren hebben alle... Ja, ik weet eigenlijk niet of Robert gebestuurd heeft. Hij is wel natuurlijk een erkende wetenschapper. Fantastisch. Maar nou ja, dit
bestuur is echt wel een ander verhaal. Het is een vak. Het blauwe boekje is heilig, hè, geloof ik.
Ja, je krijgt zo'n heel boek werk met van alles. Maar weet je, uiteindelijk is het voor een deel gevoel. Het is praktisch. Je hebt overigens wel natuurlijk een waanzinnig goed ambtenarenapparaat om je heen. Met adviseurs, die mensen die wel heel goed van de hoed en de rand weten. Die je ook kunnen helpen in die eerste fase.
Maar uiteindelijk word je gewoon in het diepe gegooid.
Ja,
van,
uiteindelijk
ga maar zwemmen.
Het malle is... Ja en nee. Je moet vooral je goed voorbereiden op als je een Kamerdebat moet voeren. Nou, één tip die ik wel publiek wil zeggen, dat is luisteren in de Kamer altijd heel goed waar de emotie bij de vragen zit. Kijk, een Kamerlid is gewend om eindeloze hoeveelheid vragen op je af te vuren. Nou, 9 van de 10, daar hoor je geen enkele emotie. Daar mag je de beste zin van overslaan. Maar bij een enkele zit er echt emotie. Ja, daar moet je heel
daar
goed
moet
op
je,
letten.
Daar en,
moet
en je echt en daar moet je op doorpakken. En
zo is
hoe dat. Was dat voor jou dan toen je als verkenner in de Kamer zat? Want ik heb ook dat hele debat zitten volgen.
Ja, ik
ook. Het was heftig.
Ja, en ik vond daar schrok ik eigenlijk. Ja, ik vond toen de sfeer. Ik hoop dat het inmiddels een klein beetje genormaliseerd weer is. Misschien is dat ook wel... Het was natuurlijk toen een heel emotionele situatie. Maar ik schrok toen wel heel erg van de sfeer in de Kamer. De persoonlijke verhoudingen vond ik echt niet goed.
En kan je daar een voorbeeld van geven wat je dan het ergste
vond? Het ging helemaal niet over de inhoud. Het ergste vond ik dat ze alleen maar op de personen aan het spelen waren. En Mark Rutte was in het bijzonder natuurlijk daar de gebeten hond. Maar dat gold eigenlijk voor alles. Het ging van kwaad tot erger. Alleen maar in de persoonlijke sfeer en mensen beschuldigen van liegen. Ja, sorry hoor, maar ik vind dat niet kan. Dat ging echt niet goed.
Maar er zijn natuurlijk toch ook dingen van zijn kant niet goed gegaan, toch?
Ik bedoel... Ja, maar liegen was er niet bij, durf ik met een hand. Want dan heb ik namelijk ook gelogen. En dat was gewoon niet zo. En mevrouw Ollengren ook niet trouwens. Dus dat je dingen je niet herinnert, ja, dat klopt. En dat is heel dom. Dat klopt ook. Maar de manier waarop het ging, vond ik echt heel ernstig. Maar goed, het zijn andere tijden.
En hoe ga je dan naar huis? Want het is nu voorbij.
Nou, ik was eerlijk gezegd wel blij. Ik dacht, ik ben er lekker af.
Het is niet zo dat jij... je zat niet van, toen het zo lang duurde, ik had zo graag hier nog mijn stempel willen drukken.
Nee, maar goed, kijk, je weet op het moment dat het gebeurde, wist ik dat het afgelopen was. En ik ben nooit zo dat ik dan er ga zitten kniezen en denk van, het zou toch veel beter gegaan zijn met mij. Nee, dat geloof ik ook helemaal niet. Ik vind dat wat daarna gebeurd is prima gegaan is.
En je hebt een olifantenhuid, hè, gekregen, toch?
Ja, er zit een berg eelt op mijn ziel, zal ik maar zeggen. Maar ik vind ook dat eigenlijk de laatste twee informateurs, Johan Remkes en Wouter, hebben dat fantastisch gedaan. Die hebben dat denk ik ook heel goed begeleid.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is VVD-senator Annemarie Jorritsma. Ze is tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Gaan we zo meteen over praten, want daar heb je ook wel wat noten te kraken. Maar toch nog eventjes over die namenlijst. Het is een opvallende lijst, maar ik wil ook met je over diversiteit praten. We hebben elkaar ook ergens op een ander moment gesproken. En toen zei je, dit vind ik echt een belangrijk onderwerp. Dan moet je blij zijn, denk ik, als je de lijst nu ziet.
Kijk, ik was al heel blij met mijn eigen fractie. Die nu overigens natuurlijk wel... We hadden 50-50 mannen, vrouwen. Maar ja, ik raak een vrouw kwijt en ik krijg er een man voor terug. Beter gezegd, ik raak een man en een vrouw kwijt. Ik krijg er twee mannen voor terug. Dus we zijn nu ietsjes... Nou, we zijn toch nog heel divers.
In de Eerste
maar dan
Kamer
op een andere,
bedoel je?
In de Eerste Kamer. Daar was ik al heel trots op. Maar als ik kijk nu naar wie de ministers zijn geworden, dan zijn het allemaal ministers geworden. Niet omdat ze vrouw zijn, maar omdat ze gewoon de beste waren voor de portefeuille. En ja, dan vind ik het wel heel erg leuk dat in dit geval bij ons gewoon meer vrouwen waren dan mannen. Vind ik ontzettend leuk.
En in het hele
het kabinet. Ja. 50%. Ik vind het top.
Ja.
En ik kan uit eigen ervaring zeggen, ik ben nu een paar jaar voorzitter van een fractie die dus ook voor de helft uit vrouwen bestaat. Het geeft toch een andere sfeer als je met een gezelschapsschip wat meer in balans zit. Het is meer balans.
Wat voor andere sfeer krijg je daar dan door?
Ja, nou ja, mannen en vrouwen zijn verschillend qua invalshoek vaak. En natuurlijk zijn ook alle mannen niet gelijk en alle vrouwen niet gelijk. Maar er wordt meer met elkaar gepraat. Er wordt meer aan elkaar gevraagd. Hoe is het met je? Dus het gaat ook over de sfeer onderling. Hoe je de dingen doet, hoe je de dingen aanpakt. Daar vind ik echt wel dat. En dat heeft. Kijk, als er alleen mannen zijn, dan is daar een andere sfeer.
Ja.
En als er alleen vrouwen zijn, ook idem, hè? Want ja. dan hebben we weer andere soorten genetica.
Dat is ook helemaal niet goed. Nee,
dat is niet goed.
Nee.
Diversiteit is gewoon heel interessant om te kijken van. Je krijgt alle invalshoeken tenminste op tafel. En dat vind ik fijn.
Maar nu zou dan eigenlijk. Een beetje die kroegsfeer die je eerder omschreef. Heel erg op de persoon en echt bewoordingen. Nou, dat wij af en toe denken: wat zijn we aan het doen?
Over, ja. Ja. Nou ja. Ik hoop dat ze zelf in staat zijn om elke keer daarboven te gaan staan. Om te zorgen dat je niet in de val trapt van degene die graag die sfeer creëren. Want die zijn er ook in de Kamer. En als je probeert daarvan af te blijven en bij de inhoud te blijven. Ik heb vroeger, toen ik burgemeester was, had ik eigenlijk altijd als vaste richtlijn als voorzitter. Van het gaat hier niet over mensen. Het gaat hier over de functie. Het gaat hier over het onderwerp. En zo gauw ze aan die mensen kwamen, ja, dan greep ik in. Dan dacht ik van, dat gaan we hier niet doen. Je hebt het hier niet over Jan of Piet, maar de vertegenwoordiger van de Partij van de Arbeid of de vertegenwoordiger van de VVD. En je hebt het over een onderwerp waar je met elkaar over discussieert. En daar moet het ook wel bij blijven. En dan kun je de sfeer veel makkelijker weer goed maken.
En ligt dat dan niet toch ook dat we dit zo mis hebben zien gaan in de Tweede Kamer aan de rol van de Kamervoorzitter?
Nee, dat is allemaal te makkelijk. Weet je, het vervelende van de rol van de Kamervoorzitter is dat de Kamervoorzitter vervolgens weer afhankelijk is. En dat is het voordeel van een burgemeester. Die is niet afhankelijk van de gemeenteraad. Althans, voor het grootste deel niet. Hè? Want die wordt toch op een andere manier benoemd. En daar ben ik wel tevreden over. Maar de voorzitter van de Kamer is afhankelijk van de meerderheid van de Kamer. En als de meerderheid van de Kamer op een gegeven moment zegt van, nou, je doet het niet goed, dan ben je weg. Dus de voorzitter zie ik elke keer, ook bij ons, altijd worstelen met het feit dat je er toch ook altijd daarmee bezig moet zijn.
Het moet dus echt uit de mensen zelf komen. Ja. En die diversere samenstelling.
Het is een beetje hetzelfde als bij corona. We moeten het uiteindelijk zelf doen.
Zelf doen, ja precies. Precies. Dus in die zin ben je denk ik hoopvol, hè, met die diversiteit die er nu is. Dat zou kunnen helpen om een nieuwe dynamiek te krijgen. Maar zijn we er nu met op het gebied van diversiteit?
Nee, natuurlijk niet. Kijk, het is nu toevallig zo. En dat loopt goed. Maar ik weet ook dat ook in mijn eigen partij wij elke keer. Bovenaan onze lijst hadden wij nu gelukkig een hele mooie hoeveelheid vrouwen staan. Dat is trouwens voor de Tweede Kamer ook. Maar je ziet dan aan de onderkant van de lijst veel meer mannen staan. Dat betekent dus, als we niks doen en er gaan aan de bovenkant op een gegeven moment mensen weg. En het wordt aangevuld van de onderkant af. Dan moet je beginnen weer overnieuw, zou ik bijna zeggen. Dus het blijft heel erg nodig om op een andere manier te selecteren. En dat begint steeds beter te lukken, maar dat selecteren van vrouwen is echt anders dan van mannen.
En neem ons daarin mee, want dit is denk ik ook een taak voor het bedrijfsleven. En je bent ook voorzitter van Zakenvrouw van het Jaar, dus bent ook op die manier ook betrokken.
Ja. Nou ja, daar geldt hetzelfde. Daar zie ik dus ook altijd als wij dus op een Zakenvrouw van het Jaar uit zijn. Nou, bij mannen zou je nooit meemaken als ze gebeld worden van, nou, u wordt zakenman van het jaar. Dat hij dan zegt, oh, mag ik daar nog even over nadenken? Ja. Nou, dat is me dus bij vrouwen al een paar keer overkomen. En dat is dus ook waar Gerrit Salm zei dat toen in 2000. Zo, die zei, de gek, vrouwen bellen. En dan zeggen ze, nou, ik weet eigenlijk niet of ik dat wel kan. En Jan kan dat vast veel beter. En die man die zegt, god, bel je me nu pas? En zo is het wel een beetje. Dus,
maar is het niet ook zo, want dat hoor je dan ook. Dat vrouwen uiteindelijk ook anders aangepakt worden. Hè? Bijvoorbeeld als ze in talkshows verschijnen, dat ze ook veel harder worden aangepakt, op hun uiterlijk worden beoordeeld. We weten natuurlijk ministers die in het afgelopen jaar hebben gezegd, we krijgen minder spreektijd in de ministerraad. Ja. Dus het gaat ook over omgangsvormen.
Nou ja, eerlijk gezegd, de grootste discussie die ik nu in de krant las was dat, oh jee, Dylan is geen afgestudeerd jurist. En ik dacht, nou, oh jee, Robbe Dijkgraaf is geen ervaren politicus. Dus dat lees ik dan toch wel wat minder.
Exact.
Dus daar dacht ik van, ja, daar gaan we weer. Maar ze zullen een poepie ruiken, want Dylan zal het heel goed doen. Daar ben ik van overtuigd. Maar het is waar. Vrouwen worden nog steeds vaak anders benaderd. Overigens ook door vrouwen. Ja. Ik bedoel, het is niet zo dat mannen dat alleen doen. Vrouwen ook. Vrouwen
zijn veel kritischer op elkaar. Ja, ik denk dat je daar
gelijk in hebt. Ja. Hier geloof ik ook wel dat de cultuur iets aan het veranderen is. En dat heeft natuurlijk ook met de toename van het aantal vrouwen wat actief is te maken.
Want dat is ook volgens mij jouw stelregel. Zet nooit één vrouw neer.
Nee, dat is mijn idee is één vrouw is geen vrouw. Ik ben zelf heel vaak de eerste ergens geweest. En ook wel vaak in een gezelschap met uitsluitend kerels. Weet je, ik red me. Maar ik zie ook vrouwen die daar echt aan ten onder gaan. En dat redden, dat doe ik ook omdat ik er inmiddels aan gewend ben. Maar
en hoe red je dan?
Je stomt een beetje af, toch? Ik denk dat ik zelf een beetje afgestomd ben.
Je merkt het niet
je
meer.
Je bent aan de gore moppen. Je went aan ja, de kletspraat die je dan soms toch om je heen hoort. En ik doe er dan ook maar aan mee en zo, weet je wel. Dus je gaat een beetje... Ja, je
is dat erg dan?
Nou ja, dan weet ik niet of dat erg is. Maar ik weet wel dat andere vrouwen daar niet tegen kunnen.
Nee, en
daar
het dus... was ook jouw manier van overleven. Omdat je gewoon een van de voorlopers bent.
Ja, daarom. Dus dat hoort er nou een keer bij. Maar ik zie ook wel dat nu in fracties, in onze fractie... maar ook in de fractie in de Tweede Kamer... en eigenlijk in de hele Tweede Kamer... De man-vrouw discussie veel minder is geworden. Er is ook geen commissie meer waar maar één vrouw in zit. Alle commissies zijn divers. Dus wat dat betreft helpt dat wel.
En dat is ook met die selectie, dat je dus die commissie diverser
Zeker.
Moet maken, waardoor je anders selecteert.
En overigens hoort er natuurlijk ook nog culturele diversiteit bij. Ja. En diversiteit in leeftijd. Ik vind zelf ook, daarom vind ik ook wel weer grappig dat dit kabinet misschien gemiddeld een beetje ouder is geworden. Er zitten een paar oude bokken bij, of geiten moet ik misschien ook zeggen. En een paar jonge lui. Maar een diversiteit in leeftijd is ook belangrijk, maar ook cultureel. En ook daar zie ik vooruitgang. Dat zie ik nu ook gebeuren. Dat is mooi. Dat
maar ja,
zie
we zien natuurlijk Frank Weerwind, hè? Ja. Dus jouw opvolger als burgemeester natuurlijk in Almere, die kant op gaat.
Maar Dylan zit er natuurlijk
Dylan...
in. En er is nog een mevrouw van D66 voor de... ik weet haar naam even niet, maar...
Nee, ik kom er ook nu even niet op, maar...
Nou, ik weet het even niet.
Nee, oké, maar er is wel wat aan het schuiven, maar is het genoeg?
Nou ja, weet je, ook hier geldt, daar moet je weer kijken van hoeveel mensen zijn er politiek actief, hebben ervaring, want je moet ook nadenken over, kan iemand functioneren in zo'n groep? Krijgt hij het naar zijn zin of naar haar zin? Want je kan iemand wel in diepe gooien, maar als dat tot ongelukken leidt, dan maak je daar het voor de hele groep niet beter.
Nee, maar dat is dus wel belangrijk om naar te kijken hoe je die veilige sfeer krijgt. En vanuit Zeker. De Eerste Kamer kijken jullie ook hoe kan het dat discriminatie nog te vaak voorkomt, ondanks strenge wetgeving. Hè? Kernvraag van een parlementair onderzoek.
Zo is het.
En je bent een van de initiatiefnemers van
Samen met Paul Rozemuller hebben wij gezegd van weet je, je kan natuurlijk kijken. Wij willen graag kijken van is onze wet en regelgeving nu echt op orde? Of moeten daar nog dingen gebeuren? Want het zou kunnen zijn dat de wet en regelgeving op zich op orde is, maar dat de uitvoering nog niet op orde is. Nou, dan hebben wij weer wat te doen, zou ik maar zeggen. Nou, daar is een commissie nu mee bezig. Overigens bedenk ik nu dat waar Erik van den Burg, die zit voor ons in die commissie. Ja, die gaat natuurlijk nu naar het kabinet. Dus dan moet ik even weer nadenken over een opvolger in die commissie. Maar daar, en ik hoop dat we daar ook weer wat van leren. Ja. Uiteindelijk doe je dit soort dingen alleen maar om ervan te leren.
Laten we daar zo meteen over verder praten. En ze heet trouwens Gunay Uslu.
Uslu, ja.
Ja, met dank aan de eindredacteur die dat even heeft opgezocht. Want ik wist het dus ook even niet. Maar laten we zo meteen verder praten met Annemarie Jorritsma. Ze is mijn gast vandaag vanuit je rol als voorzitter van de NVP. Praten we straks over start-ups en investeerders. Blijf luisteren.
Eneco.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week kijken we met 5 prominente Nederlanders terug op 2021. Maar we kijken uiteraard samen ook vooruit naar het jaar dat komen gaat, waar we nu net aan begonnen zijn. Later deze week praat ik nog met Klaas Dijkhoff, die na een indrukwekkende politieke carrière het Haagse leven achter zich heeft gelaten. Benieuwd hoe het hem vergaat. Mijn gast vandaag is VVD-senator Annemarie Jorritsma en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappij, kort gezegd de NVP. Jullie staan voor de Venture Capital en Private Equity bedrijven. Het komend half uur, Annemarie, wil ik heel graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk waar je denkt dat nu de grootste uitdagingen en taken liggen voor het nieuwe kabinet. Dus daar sluiten we de uitzending mee af. En investeren in innovatieve bedrijven. Want daar wil ik mee beginnen. Vanuit jouw rol als voorzitter van de NVP kwam je hoofd december met een oproep dat pensioenfondsen vaker moeten investeren in jonge techbedrijven. Wat is het probleem?
Nou, het is heel bijzonder dat er heel lang al een discussie over is dat pensioenfondsen meer in Nederlandse bedrijven zouden moeten investeren. En ik vind het heel raar dat vooral in venture capital, als er pensioenfondsen investeren, zijn dat buitenlandse. Dus Nederlandse pensioenfondsen hebben tot nu toe de venture capital sector, wat een hele belangrijke sector is voor de, met name de start-ups en de scale-ups in de technische sfeer, technologische sfeer. Dat daar nauwelijks pensioeninvesteerders uit Nederland, nauwelijks niet.
En dat is dus eigenlijk in het buitenland moet dat kapitaal dan vervolgens worden aangetrokken?
Nou, ja, het gek is dat het dus zij investeren allemaal wel in buitenlandse bedrijven. Maar dat heeft erg mee te maken dat blijkbaar ons Nederlandse pensioenfonds gewend zijn altijd hele grote tickets te pakken. En ja, venture is per saldo bijna altijd een klein ticket. Zijn bijna altijd relatief kleinere bedragen.
Nou, misschien ook wel een hoog risico.
En het is een iets hoger risico, maar als je kijkt naar het geheel is het rendement op venture ook gewoon heel goed. We hebben samen met TechLeap daar in december vorige maand een brochure over gemaakt, die we ook naar hun hebben gestuurd met daar allerlei data in om te laten zien dat venture een hele goede investering is. En heel vaak beter dan de beurs, zou ik maar zeggen. Dus wat dat betreft is het helemaal niet zo dat het risico onmogelijk groot is.
Oké, en waarom doen dan toch die investeerders het niet? Waarom laten ze dat liggen?
Pensioenfondsen doen het zoals het ons lijkt. Vooral niet omdat zij altijd gewend zijn met hele grote bedragen in één keer in een fonds te stoppen. En bij venture is dat
ja,
is
dus
altijd
kleiner.
Ja, dus
het zijn tickets, maar is het niet ook omdat ze dan toch heel veel kosten voor zo'n kleine ticket moeten optuigen?
Ja, ze noemen het kosten, maar volgens mij is het enige wat echt interessant is het netto rendement. Je kosten zijn, dat is overigens ook bij private equity zo, zijn wat hoger. Dat klopt. Maar dat zijn kosten die bij private equity en venture zichtbaar zijn. Op de beurs zijn die er natuurlijk op. Alleen die worden berekend binnen het bedrijf en zie je dus niet terug in de aandelen. Dus daar zit altijd een lastige om het uit te leggen. Maar per saldo levert zowel private equity als venture een goed rendement op. Ook voor onze pensioenfonds. En ik vind ook dat er wel een beetje ook een plicht is. Een soort ereplicht is. Dat zij ook in Nederlandse bedrijven investeren. En niet alleen maar in buitenlandse. MKB-financiering is hartstikke belangrijk. En ik vind het heel raar dat we daar nog steeds voor ook bij de overheid moeten aankloppen. En dat is ook nog steeds nodig.
Nou ja, het gaat ook om belangrijke transities, denk ik ook. Waar vaak die start-ups, want we hebben het natuurlijk net over de taken gehad. Klimaat is een belangrijke taak die uitgevoerd moet worden.
Ja, je ziet allerlei innovaties op het terrein van de energietransitie. Die zitten vooral bij dit soort bedrijven, bij die kleinere start-ups. Ik ken een hele interessante, toevallig weet ik dat, omdat een van mijn bestuursleden daarbij betrokken is, die aan het kijken is naar een nieuwe vorm van kernfusie. Super interessant. Spannende bezigheid. Kan mislukken. Ja, dat kan mislukken. Maar er zijn ook tal van dingen die gewoon lukken. Het zou zo jammer zijn als wij daar onze bedrijven onvoldoende bij helpen en vervolgens die bedrijven dus gedwongen worden om met buitenlandse investeerders te gaan werken en misschien daarmee ook wel naar het buitenland verdwijnen. En dat zou, dan denk ik helemaal, dan moeten we ons eigenlijk een beetje rotschamen dat we dat niet voor elkaar hebben.
Ja, want dat is natuurlijk het effect. Als ze het hier niet krijgen, dan gaan ze uiteindelijk. En is er dan wel geld uit het buitenland te halen? Want we weten, er is natuurlijk heel veel kapitaal wat gewoon er ligt om geïnvesteerd te worden.
Nou ja, deels wel. Hè. Maar er is ook nog een stukje marktfalen. Maar daarover wordt het debat ook met de overheid gevoerd. Maar voor zover dat niet is, halen ze, wordt er veel door buitenlandse investeerders in Nederlandse techbedrijven geïnvesteerd. En dat is prima, ja, als het niet uitsluitend zo is. Ja. Het moet gewoon ook Nederlandse investeerders
zijn. Ja, en dan heb je die oproep gedaan. Ik zag wel dat Gert Dijkstra, investeringsmanager bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, zei Nederlandse pensioenfonden zouden vaker in jonge techbedrijven moeten kunnen beleggen.
Nou, dat zou heel fijn zijn. Dus dat gesprek moeten we echt serieus gaan voeren. En ik vermoed dat ze daar zelf iets voor moeten doen ook. En laten we dat gesprek maar eens met ze gaan voeren om te kijken hoe we dat beter voor elkaar krijgen.
Maar wat is dan hetgeen wat ze moeten doen?
Nou, waarschijnlijk moet je er wat specialisten op zetten. Dus mensen die voor hebben die daar dan zich ook mee gaan bemoeien. Want je hebt wel deskundigheid nodig. Want het aardige natuurlijk vind ik zelf altijd van venture capitalist en ook van private equity is dat ze niet alleen geld leveren, maar ook deskundigheid. Ze helpen ook bij de bedrijfsvoering van bedrijven om ze beter te maken. Uiteindelijk verdienen ze er alleen maar aan als die bedrijven beter worden.
Ja, en dat is misschien ook wel bij elke transitie of elk nieuw ding doen. Het is ook spannend omdat je er geen verstand van hebt. Dus is het makkelijker om te denken,
ik doe het even niet.
Ik doe het even niet.
Ja, en dan zijn er anderen die dat wel opbouwen. En die worden dan groter en die worden steeds machtiger. En voor het weet zijn het alleen maar weer buitenlanders. Ja. En dat moeten we niet willen.
Is het ook zo dat er voor investeerders ook een taak ligt? Hè? Want we hebben natuurlijk allemaal transities die we tot een goed einde moeten brengen. En dat is een enorme taak. Ligt daar ook gewoon een heel belangrijke rol, even los van of het start-ups zijn of wat voor bedrijven dan ook, voor die investeerders?
Nou ja, kijk, bedrijven moeten natuurlijk tegenwoordig gewoon maatschappelijk verantwoord opereren. Binnen de NVP doen wij zelf heel veel aan ESG. Daar hebben we zelfs een ESG Award elk jaar voor. En je ziet dus ook dat inmiddels onze leden zich steeds meer bewust worden dat ze een rol te vervullen hebben, zowel voor het milieu als voor social, als voor hun eigen.
Maar het blijft toch ook spannend, toch?
Het is spannend en dat is ook zo. En één ding wat bijvoorbeeld in de private equity wereld nog niet echt gelukt is, dat is diversiteit. Er is nu een club, dat is Level 20 heet het, in Engeland opgericht, maar in Nederland inmiddels ook fors een voet aan de grond gekregen. En wij helpen daar zeer bij. Om te zorgen, om te proberen om veel meer vrouwen actief te krijgen in private equity. En dat lukt nog maar mondjesmaat. Daar doen wij veel aan. Vinden ontzettend leuk.
En wat is dat dan? Waarom het niet echt lukt?
Nou, voor een deel heeft het te maken met, als ik het mag zeggen, kloongedrag. Heel onaardig om het zo te zeggen. Maar het is toch wel zo. Het zijn natuurlijk meestal kleine teams, ook bij private equity. En als je dan met 6 mannen zit, dan is het toch het makkelijkste om er weer een man bij te vragen. Dus je moet zelf echt ervan overtuigd zijn dat het beter is om divers te worden. Nou is het aardige dat het ook gevraagd wordt door investeerders. Dus in toenemende mate vraag ook je investeerders van, hoe is uw team eigenlijk samengesteld? Mm-hmm. Is dat wel divers genoeg? Nou, laat die investeerders dat vooral blijven doen. Dat helpt. En wat wij aan de andere kant doen is ook laten zien dat het ook bijdraagt. Want er is zoveel onderzoek naar dat een divers team gewoon beter presteert, mm-hmm, dan een team wat uitsluitend met één opvatting, met één cultuur te maken heeft. Dus
ik zie dat daar ligt dus een belangrijke opdracht. Maar het is wel de vraag hoe weerbarstig het is in een praktijk. En dan kijk ik toch ook eventjes naar Eva Mol en Janneke Niessen. Die daar natuurlijk duidelijke verhalen naar buiten hebben gebracht. Dat ze bijvoorbeeld schriftelijk moesten verklaren dat ze minimaal 4 dagen per week zouden werken.
Ja, bizar.
Ja, onder welke steen heb je dan gelegen, denk ik?
Dat denk ik ook. Ik denk overigens dat heel veel mannen tegenwoordig ook graag 4 dagen zouden werken. Maar goed, maar misschien wel minder. Maar wat nog belangrijker is dat we al, want het begint al veel eerder. Als je meisjes wilt krijgen de richting de private equity, moet je al op de universiteiten zijn en misschien zelfs al daarvoor. Het moet een sector worden die bekender is, ook bij studenten. En nou, daar doen we dan zelf. We hebben net een heel leuk filmpje gemaakt, wat dan weer op YouTube of op de socials wordt gezet, om te zorgen dat, om te laten zien dat het ook gewoon hartstikke leuk is.
Ja.
Want de meisjes die er werken hebben het
zij moeten het leuk vinden. Hoe veranderen de rest? De rest, dat klinkt dan een beetje lullig. Want er zijn een heleboel mannen die gewoon heel positief met vrouwen omgaan, weet je wel. Maar die mannen die dan zeggen bijvoorbeeld ook tegen Janneke Niessen en Eva de Mol dat zij een maximum salaris moesten vastleggen, terwijl dat aan mannen niet gevraagd wordt. Weet je, dat soort dingen. Ja. Hoe doorbreken we dit?
Nou, gewoon door er heel veel over te praten. Dus ik bedoel, wat dat betreft loopt het gewoon achter op een ander deel van de maatschappij. Dit gesprek heeft overal plaatsgevonden. En op sommige plekken is de cultuur al heel erg veranderd. Maar laten we eerlijk zijn, in het bedrijfsleven, niet alleen in de private equity en de venture, maar in het bedrijfsleven breed, mag best nog wat meer veranderen. Is nog best heel veel te doen. En dit soort gesprekken, ja, dat kan gewoon niet meer. En dat, daar moeten wij dus, dat ja. vind ik dan ook wel leuk om dat vanuit de branchevereniging te doen, zelf ook het gesprek met de mannen overvoeren.
En heb je dan een tip, want je zei eerder van, nou, ik ben een beetje afgestomd eigenlijk door dingen die ik zelf heb meegemaakt op dat vlak, maar je hebt je ook gered, hè? Ik bedoel, ja. dat is gewoon waanzinnig knap in de tijd waar jij begonnen bent. Heb je een tip voor vrouwen die gewoon tegen dingen aanlopen?
Nou, een netwerk vormen. En dat vind ik wel leuk, dat zie je dus ook wel gebeuren, hoor. Dat als je als enig in een bedrijf werkt, laat de kop er niet hangen, zou ik zeggen, maar zoek andere vrouwen op die in dezelfde situatie zitten. Dat is, en wij proberen daar overigens met onze borrels ook wel wat aan te doen. En daar zie ik wel dat die meiden daar ook misschien nog wel meer op afkomen dan de mannen. Omdat ze behoefte hebben om af en toe even hun hart te luchten tegenover elkaar. En dat
dus je moet ook bondgenoten zoeken.
Zoek bondgenoten. Zoek anderen op in dezelfde sector die ook in dezelfde positie zitten. En ja, dan kan je elkaar een beetje helpen.
Zometeen praat ik verder met VVD-senator Annemarie Jorritsma. Maar eerst ga ik naar Iwan Verrips. Want zometeen een kerstverse BNR Break. Waar ga je het over hebben?
Ja, ik ben nog druk bezig met het uit mijn hoofd leren van al die namen van het nieuwe kabinet.
Oh ja.
En ook daarbij dus
wij waren ook aan het worstelen.
Ja, ik snap het heel goed.
Had je het gehoord met Guna Oeslu?
Ja, nee. Maar ik weet het wel. Iets met cultuur, toch?
Cultuur en media.
Ja, kijk. Nou, dat is heel fijn.
Dat wist je wel. Heel staatssecretaris.
Heel goed.
Ja.
Nee, ik dacht misschien moeten we een kwartetspel maken. Met namen en functies of zo. Nou ja, goed. Dat is voor later.
Dat is wel heel veel.
Ja, het zijn er 29, daar gaan we over praten. Nu allemaal bekend. En ons breekijzer zometeen in BNR Breekt is de ministersploeg van Rutte 4 straalt nieuw elan uit. Hè. Er is natuurlijk gemengde reacties. Het is een divers team met allemaal nieuwe namen. Maar ook wel weer veel vertrouwde namen. Misschien wat veilig, veel partijtijgers toch wel. Dus ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Is dit nou het nieuwe frisse geluid dat Den Haag nodig heeft? Dat die nieuwe bestuurscultuur, dat nieuwe elan gaat creëren? Of vind je toch een beetje een bij elkaar geraapt zootje, misschien. Bellen?
Zootje, jij durft. Nee, ik snap het. Ik
ga nu geloof ik protesteren.
Ik overdrijf nu een beetje. Ben trouwens wel benieuwd hoe mevrouw Jorritsma erover denkt. Maar ik denk dat zij er wel enthousiast over is.
Ik ben er heel enthousiast over. En ik vind dat woord partijtijgen, ik vind het altijd heel bijzonder. Negatief. Eerst moeten we allemaal... maar we zijn gewoon... Waarom? Je wordt gevraagd meestal als partijlid. Dat is ook wel zo prettig dat je weet dat iemand in elk geval van je eigen partij is. Maar
en dat je die mix dus ook erin houdt, hè, met die nieuwkomers.
Nieuwkomers en mensen die wat lange ervaring hebben. Ik vind het mooi. Dat is ook diversiteit.
Ja. 11 uur gaan we erover praten in BNR Breekt. Bellen kan dan. Ik hoor graag jouw reactie. Bel naar 020-468-4x0.
Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Ten van 2022. Later deze week zal ik nog spreken met burgemeester Abu Taleb, Klaas Dijkhoff, de oprichter van Azerion, die een beursgang heeft aangekondigd net aan het slotstuk van 2021, spannende tijd, en met de topchef van restaurant Rijks en Wils, die gewoon het voor elkaar kreeg om in coronatijd een ster binnen te slepen. Mijn gast vandaag is VVD-senator Annemarie Jorritsma. We hebben altijd de kettingvraag bij dit programma. Helaas was er geen vraag voor jou, omdat we hiervoor vakantie hadden. Maar je hebt wel de eer om naar mijn gast vanmorgen een vraag te stellen. En dat is burgemeester Abu Taleb. Wat zou je hem willen vragen?
Nou, ik zou Ahmed willen vragen van, hoe kijk jij nou aan tegen die toch wel bijzondere tegenstellingen? Aan de ene kant de best wel heftige demonstraties van een hele kleine groep militante lieden die menen dat corona helemaal niet ernstig is. En aan de andere kant jouw oproep om je vooral te laten vaccineren. En al die mensen die dat uit onwetendheid ook nog niet gedaan hebben. Wat doet dat met je en hoe krijgen we ze weer bij elkaar?
Mooie vraag. Ga ik hem zeker stellen morgen. Hoe denk jij dat we die groepen bij elkaar kunnen krijgen?
Nou, hier ook weer geldt het gesprek blijven aangaan. En ik heb zelf bij mezelf gemerkt dat ik ook enigszins aan het radicaliseren was. Omdat ik echt vind, ik kan gewoon niet begrijpen waarom mensen zich niet laten vaccineren. En zich zo laten beïnvloeden door toch complottheorieën. Door theorieën die gewoon niet deugen. En dat betekent dat de wetenschap ook wel een taak heeft om goed uit te leggen wat de wetenschap eigenlijk betekent. En wat je weet en wat je niet weet. Want natuurlijk is het niet zo dat op dit onderwerp de wetenschap alles weet.
Maar dat is het moeilijke, denk ik. Ja, we tasten ook in met alles wat we doen. met de maatregelen, met het vaccineren, toch in het duister. Ik merk dat zelf ook voor een stukje, zeker. Maar ik merk dat ik dat zelf ook spannend vind.
Vind ik dus ook heel spannend. Tegelijkertijd, kijk, als je ziet welke mensen op de IC's liggen, zijn dat toch echt voor het grootste deel mensen die niet gevaccineerd zijn. En dan wordt er altijd meteen bij gezegd, nee, zij zijn obese en ze zijn oud. En je krijgt ook nog zo'n discussie over, is het niet de ziekte van oude mensen? Nou, die moeten we al helemaal niet hebben. Wat ik wel weet, is dat als het inderdaad ouderen zijn die vaker overlijden, dan zal dat zo zijn. Maar heel vaak worden ze besmet door mensen die jonger zijn. En dus we hebben wel allemaal ook een verantwoordelijkheid. En ik vind echt, nou ja, je verantwoordelijkheid begint met afstand houden, handen wassen. Mm-hmm. En als je dat heel goed doet, dan ben je al een heel eind op weg.
Ja. Ik heb een week gemaakt, anderhalve maand terug over het coronabeleid, om daarop terug te blikken. Een paar hele mooie sprekers erbij. Trouwens, Ernst Kuipers zat ook in die line-up. Nou, hij is nu minister geworden, weten we intussen. En hij zei toch ook wel, we moeten ook meer durven de medisch-ethische discussie met elkaar te voeren. En als je dan kijkt ook naar die lange termijn strategie, waar we al even kort over spraken samen aan het begin van de uitzending, ligt natuurlijk ook een rol.
Zeker.
Voor het nieuwe kabinet. Dat we misschien ook, je kan niet een land op slot blijven gooien.
Nee, natuurlijk niet.
En dat is natuurlijk wel wat er nu is gebeurd.
Ja, nou ja, goed. Ja. Ik zelf zou hopen, gaan proberen om het snel weer open te doen. En ik hoop dan, maar dat is mijn opvatting, dat 2G kan helpen om te beginnen met openingen. Dat je wat sneller kunt openen dan wanneer je moet wachten. Totdat het verantwoord is ook om het voor iedereen open te maken. Dus en dat zijn hele lastige discussies. Waar vooralsnog in de politiek ook best wel heel verschillend over gedacht wordt. En niet zo. In andere landen doen ze het overigens hoor. Want ik ga zelf op vakantie binnenkort naar een land waar het gewoon verplicht is. Ik kom gewoon het land niet in als ik geen booster heb gehad. Klaar.
Ja, ja.
Wij zijn daar wel. Wij behoren wel tot de categorie landen die daar buiten gewoon voorzichtig mee omgaan. En misschien is dat goed. He, dat we er wat voorzichtig mee
opgaan. Ik denk dat het ook wel goed is dat we heel veel kritische vragen stellen.
Die kritische vragen wel, maar als het betekent dat we langer in de ellende blijven zitten, dan zou ik het wel weer heel jammer vinden.
Ja, ligt daar ook toch een taak voor het nieuwe kabinet om beter te communiceren?
Nou, beter, ik weet niet of ze het beter kunnen. Want beter, ik vind dat het kabinet helemaal niet zo beroerd gecommuniceerd heeft. Het is altijd heel opvallend. Er is een persconferentie geweest en de eerste reactie is altijd, oh, wat was het weer een slechte persconferentie. En dan denk ik, jongens, heb je nou goed geluisterd? Ik vond het een hele duidelijke persconferentie. Ik vond het helemaal niet slecht. En natuurlijk zijn er dan ook nog steeds
maar een heleboel mensen worden natuurlijk niet bereikt. Hè? Ik bedoel,
vind ik lastig.
Precies.
Maar ze luisteren ook niet naar ons. Hè? Ze luisteren, ik bedoel, naar BNR Radio, zal ik maar zeggen. Er zijn zoveel mensen die überhaupt niet meer de traditionele media horen.
Mm-hmm.
Die zitten in hun eigen bubbel. Die kijken op Facebook en zien dan hun eigen nieuws. Die zien helemaal niet de artikelen. Of die lezen helemaal niet de website van het RIVM, zou ik zeggen. Ik verwijs altijd als ik mensen antwoord. Als ik antwoord, maar het is te veel geworden. Hè. We krijgen duizenden mails. En op een gegeven moment ben ik begonnen om ze weg te gooien. Want het kan gewoon niet meer. En die mails zijn trouwens meestal copycats. Dus het is ook niet iets wat mensen zelf bedacht hebben.
Nee, die zijn soms ook best heftig. Wij krijgen ook heftige. Het is verschrikkelijk. Maar kan ik zeggen, heel kritische vragen stellen, maar goed.
Ja, nou, ik verwijs altijd maar naar de website van het RIVM. Daar staan een heleboel artikelen op met heel veel vragen en antwoorden. En dat is de wetenschap tot nu toe. Dat is wat we weten. En dan weet je nog steeds niet alles.
Nee. Uiteindelijk liggen er een aantal grote uitdagingen op het bordje van het nieuwe kabinet. Hè? We hebben ze al even benoemd. En het is best spannend met zo'n nieuwe ploeg. Wat wordt het moeilijkste voor dat nieuwe kabinet om te slagen? Want ze hebben ook best wel korte tijd, hè?
Ja.
Richting de nieuwe verkiezingen?
Ja, zeker.
Dat ze niet in die campagnestand weer komen?
Nee, daar moeten ze voorlopig helemaal uit weg blijven, zou ik zeggen. En dat betekent dat ze gauw dus echt actie moeten gaan doen. Dus op gang moeten komen met uitvoering. Van die voornemens. Er ligt ook een heleboel geld klaar om goede plannen uit te kunnen voeren. En nu moeten ze, die moeten ze dus gauw gaan vertalen naar echte acties die ze kunnen uitvoeren. Ik, bijvoorbeeld als het gaat over stikstof, dat is zeer urgent om daar dingen mee te gaan doen, zodanig dat ook weer op plekken de bouw weer plaats kan vinden. En dat betekent dus dat er gesprekken gevoerd moeten worden met de partijen die het aangaat. En ook daar geldt, praten moet dit probleem helpen oplossen.
Ja, maar wij zitten wel structureel met een personeelstekort in alle sectoren. Dus ik denk, mooi dat er wat geld is.
Mag ik daar als eerste zeggen, zullen we eens proberen om allemaal een beetje langer te gaan werken? Want Nederland is nog steeds top parttime land. En ik vind dat echt. Kijk, en dat geldt helaas nog steeds vooral voor vrouwen. Maar we weten dat op tal van plekken, als iedereen gewoon een paar uur langer zou werken, dat dan heel veel personeelsproblemen al opgelost zijn.
Dus daar zit echt een grote oplossing.
Daar zit voor een heleboel sectoren echt een hele grote oplossing. En dat betekent dus ook dat die sectoren moeten nadenken hoe ze het interessanter kunnen maken om langer te werken. Want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Ja.
En de oproep naar een kabinet, hè, want je zei eerder, goed die verhoudingen. Nou weten we natuurlijk, iedereen wilde die nieuwe bestuurscultuur. En tegelijkertijd zie ik jouw partijgenoot Rutte zeggen in een kerstinterview in de Telegraaf: ik kan eigenlijk helemaal niet veranderen. Wat ik denk wat ook wel een eerlijk antwoord is. Ja, maar
dat heeft met cultuur te maken. Hè? Een mens hoeft niet te veranderen om de cultuur te kunnen veranderen. Hij blijft wie die is. En ik ben heel blij dat hij is wie die is. Want hij is namelijk degene die juist wel in staat is om mee te helpen de cultuur te veranderen. Dat heeft hij overigens ook in
maar
die
tien jaar
laten zien.
Wat je er ook van vindt. Maar hij heeft veel verwijten. En heeft hij ook gezegd, dingen moeten anders. En nu zegt hij eigenlijk, ja, maar ik kan niet anders zijn. Dus je moet natuurlijk ook wel zelf veranderen om die cultuur te kunnen veranderen.
Dat weet ik niet. Weet ik niet. Ik denk dat ik zelf ook in staat zou zijn om mee te helpen de cultuur te veranderen, terwijl ik als mens niet verander. En daar moet hij natuurlijk. Hij heeft een fantastisch team om zich heen nu. Wat mee kan helpen om die cultuur echt te veranderen. Waarbij ik overigens denk het allerbelangrijkste is dat we weten het vertrouwen weer weten te winnen. En dat is dus niet alleen maar plannen maken, maar uitvoeren. Laten zien wat je doet. Ik denk zelf
en daarmee
dat actie,
win je vertrouwen.
Ja, ik
met
denk
die actie.
Dat alleen maar uitvoering echt gaat helpen.
Ja.
En dat is voor zowel de klimaatplannen, dat is voor de stikstofplannen. Dat geldt overigens ook voor corona in de langere toekomst. Laten zien wat je kan. Ik ben heel nieuwsgierig naar al die acties.
Hoe ziet jouw toekomst eruit? Want het misschien is ook wel zo'n begin van 2021 ook een moment van bezinning. Of 2022 moet ik zeggen. Van hoe ga jij verder?
Ik ga gewoon door. ik ga wel weer een paar nieuwe dingen doen. Ook hoop ik hoor, komend jaar. Maar we zien wel, ik heb natuurlijk de vrijheid dat ik keuzes kan maken. En er komen er wel weer een paar langs, denk ik.
Maar de volgende verkiezingen, Eerste Kamer?
Nee. Ik ben 8 jaar Eerste Kamerlid dan geweest. Ja. En dat vind ik een mooie periode om dan weer eens een andere een kans te geven.
Ja, dus de politiek.
Ook
dat
een jongere generatie. Hè? Vind ik zelf ook interessant hoor, om te kijken. Ik vind, daarom was ik ook wel erg blij met het team wat er van de VVD staat. We hebben echt veel mensen van een nieuwe generatie. En dat vind ik mooi.
Om die te helpen?
Ja, dat zou ik ook wel willen blijven doen. Hè? En mag ik me dan een beetje speciaal richten op vrouwen? Maar ik wil ook mannen graag helpen. Maar een beetje helpen om politiek actief te worden. Dat soort werk wil ik wel blijven doen. Vind ik leuk.
Ik wilde je heel erg danken voor je komst, Annemarie Jorritsma. En natuurlijk zijn alle afleveringen van ons altijd terug te luisteren. Je vindt onze podcast in de BNR-app, maar je kan het ook vinden via bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live. Zometeen Iwan Verrips met BNR breekt. En dat gaat natuurlijk ook over dat nieuwe kabinet en de namenlijst, wat men daarvan vindt. Ik wens je in ieder geval een mooie dag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.